Gemeente, we zullen deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 99, vers 1 en 4. God de Heer regeert en roemt nu onze God. Psalm 99, vers 1 en 4. Het woord van God komt vanochtend tot ons vanuit de openbaring aan Johannes, staan van het zesde hoofdstuk. De schriftlezing is openbaring 6, maar we luisteren nu eerst samen naar de heilige wet van de Heere God, waarna we zingen uit Psalm 99, het zesde vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Lezen we nu Openbaringen 6. En ik zag toen het lam een van de zegelen geopend had, en ik hoorde een uit de vier dieren zeggen, als een stem van een donderslag, kom en zie. En ik zag en zie een wit paard, en die daarop zat, had een boog, en hem is een kroon gegeven. En hij ging uit, overwinnende, en opdat hij overwon. En toen het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen, kom en zie. En een ander paard ging uit dat rood was, en dien die daarop zat, werd macht gegeven de vrede te nemen van de aarde. En dat zij elkander zouden doden, en hem werd een groot zwaard gegeven. En toen het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen, kom en zie. En ik zag en zie een zwart paard, en die daarop zat, had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren, die zeide, één maatje tarwe voor een penning, en drie maatjes gerst voor een penning, en beschadig de olie en de wijn niet. En toen het vierde zegel geopend had, hoorde ik een stem van het vierde dier, die zeide, kom en zie. En ik zag en zie een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was de dood, en de hel volgde hem na. En hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel der aarde, met zwaard en met honger en met een dood en door de wilde beesten der aarde. En toen het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen, die gedood waren om het woord Gods en om de getuigenis die zij hadden. En zij riepen met grote stem, zeggende, hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van degenen die op de aarde wonen. En aan een iegelijk werden lange witte klederen gegeven, en hun werd gezegd dat zij nog een kleine tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden, gelijk als zij. En ik zag, toen het zesde zegel geopend had. En zie, er werd een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een harenzak, En de maan werd als bloed. En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als hij van een grote wind geschud wordt. En de hemel is weggeweken als een boek dat toegerold wordt, en alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen. En de koningen der aarde en de groten en de rijken en de oversten over duizend en de machtigen en alle dienstknechten en alle vrijen verborgen zichzelf in de spelonken en in de steenrotsen der bergen. En zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen, valt op ons en verberg ons van het aangezicht desgenen die op de troon zit en van de toorn des lams. Want de grote dag zijn toorns is gekomen en wie kan bestaan?
Gemeente, we zingen samen uit Psalm 89, vers 9, 10 en 11. Gij hebt weleer van hem die gij geheiligd had, gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Vers 9, 10 en 11 van Psalm 89. Tijdens het zingen krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De eerste rondgang is voor de diakonie, de tweede voor de kerk. En aan het einde van de dienst is de deurcollecte bestemd voor het bouwfonds. Gemeente, de tekst voor de preek van vanochtend op deze zondag in de periode na Pasen kunt u vinden in het hoofdstuk dat we samen hebben gelezen, Openbaring 6. En daarvan de versen 1 tot en met 8. Openbaring 6, vers 1 tot en met 8, we lezen nu alleen de versen 1 en 2 met elkaar. En ik zag toen het lam een van de zegelen geopend had, en ik hoorde een uit de vier dieren zeggen, als een stem van een donderslag, kom, en zie, en ik zag, en zie, een wit paard. En die daarop zat had een boog, en hem is een kroon gegeven, en hij ging uit overwinnende, en opdat hij overwon. We staan stil bij de ruiter op het witte paard, en we letten op drie aandachtspunten. In de eerste plaats de tekenen die hem sieren, ten tweede de vijanden die hem dienen, en ten derde de oordelen die hem volgen. Dus het thema van de preek is de ruiter op het witte paard. En wij zien drie dingen over deze ruiter. We zien de tekenen die hem sieren, we zien de vijanden die hem dienen, en we zien de oordelen die hem volgen. En ik zag, zo begint ons hoofdstuk, zo begint ook onze tekst, en zo begint menige tekst in dit laatste Bijbelboek. En ik zag. Johannes spreekt, de zoon van Zebedeus, een van de 12 op hoge leeftijd gekomen. Hij is predikant geworden, zouden wij zeggen in onze tijd, predikant van de gemeente van Efeze. Die ligt in het zuidwesten van Klein-Azië, de tegenwoordige Turkije. Er is een vervolging losgebarsten over die jonge kerk. En die vervolging raakt juist dat deel van Azië waarin zoveel gemeenten liggen. Er liggen er zelfs 7 bij elkaar. Als u ze zou opzoeken op de kaart, dan zou u zien dat ze in een kring liggen. Philadelphia, Thyatira, Efeze, Laodicea, Smyrna, Sardis en Pergamum. 1 van die 7 gemeenten is dus Efeze, waar Johannes dient. Hij heeft die andere 6 gemeenten natuurlijk ook goed gekend en bezocht. En de vervolging die is losgebarsten heeft al bloed gekost. In 1 van de gemeenten is een martelaar gekomen, Antipas. Hij wordt door de Heer Jezus genoemd mijn getrouwe getuige. Wat een eretitel is dat, gemeente. Want de titel getrouwe getuige komt in de allereerste plaats aan Christus toe. Als op zondag voor de dienst de zegengroet op de gemeente gelegd wordt, dan hoort u altijd weer die bekende woorden en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. En hoe noemt de Heer Jezus Antipas? Met dezelfde eretitel die hij zelf draagt. Antipas is gedood in 1 van die 7 gemeenten. Johannes hebben ze niet gedood. Misschien hebben ze het niet gedurfd. Ze hebben hem verbannen naar het onherbergzame rotseiland Patmos, iets ten zuidwesten van de Turkse kust. En daar is hij nu. Verbannen, zoals hij zelf zegt in het eerste hoofdstuk van dit Bijbelboek, om het woord Gods en om het getuigenis van Jezus Christus. Helemaal alleen is hij daar waarschijnlijk. En hij staat als hij de woorden en ik zag, zegt, op het zand van de zee. We zullen ons niet vergissen als hij op het noordoostelijke deel van het strand van Patmos stond. Dat strand van waar men in de verte de kust van Turkije ziet schemeren. Daar lag zijn gemeente. En daar was hij van verstoken. Een bange zorg is in het hart van de discipel welke Jezus lief had. We moeten toch gaan met de kerk nu hij er niet meer is. Wat zal het einde nog zijn? Zou dit de laatste vervolging zijn? Johannes vreest van niet. De aandacht van de keizer in Rome, Domitianus, is getrokken. Onder keizer Nero is al een vreselijke vervolging losgebarsten, zo'n 30 geleden. Toen zijn de eerste christenen al verbrand in de keizerlijke tuin van Nero. Toen zijn de eerste christenen voor de leeuwen geworpen in de amfitheaters. Maar dat was alleen nog in Rome. Nu is de vervolging ook al hier gekomen. Hoe zal het gaan met de kerk des Heren? Johannes voelt zich zo oud, hij weet zich zo zwak, zo machteloos tegen de ontzaglijke machten van het beest dat loskomt om de kerk des Heren te vervolgen. En als hij zo vervuld met zorg op dat eiland Patmos rondwandelt, en met zijn ogen de zee overziet naar dat verre vaste land waar de kerk is, dan plotseling openbaart de Heere zich aan hem in een gezicht dat zoveel troost bevat. Johannes hoorde die machtige stem plotseling op het strand achter zich, een stem als van vele wateren die boven het rumoer van de branding uitkwam. En toen Johannes zich omdraaide, zag hij hem staan, zijn geliefde meester, de zoon des mensen, maar zo heel anders dan hij hem hier op aarde had gekend, Christus in zijn verheerlijking. Een gouden gordel is om zijn hoofd, zijn haar is wit als de sneeuw. In zijn gezicht kan Johannes niet kijken, want het is als de zon schijnt in haar kracht. Zijn voeten zijn blinkend koper en zijn ogen als een vlam van vuur. Als Johannes hem ziet, zijn lieve meester, zijn borg, zijn Goël, zijn zaligmaker, dan zouden we verwachten dat hij hem zal omhelzen. Dat hij aan zijn borst zal vallen zoals hij dat hier op aarde wel heeft gedaan. Maar nee, de majesteit van Christus is zo groot dat Johannes aan zijn voeten valt, als dood. Nee, niet dood. Hij valt als dood aan zijn voeten. Hij valt niet achterover, zoals de wachters bij het graf. Die werden ook als doden, zij vielen achterover. Maar Johannes valt voorover, aan zijn voeten. En toen heeft die verhoogde Christus zijn rechterhand op Johannes hoofd gelegd en hem toegesproken met die troostvolle woorden: ik ben dood geweest, maar ik leef in alle eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de hel en van de dood. En alleen al dat enkele woord, gemeente, was voldoende om Johannes rust te geven. Maar de Heere sprak nog veel meer. Eerst moest Johannes 7 brieven gaan schrijven. Christus heeft ze gedicteerd. Elke gemeente krijgt een brief, ook Efeze. En de brieven zijn geschreven aan de engelen van de gemeente. We zouden zeggen de predikanten, de voorgangers. En als Johannes dan die 7 brieven heeft geschreven, dan krijgt hij een machtig gezicht, een visioen. Om nog wat duidelijker te spreken, Johannes krijgt 50 visioenen achter elkaar. Want het boek van de Openbaring bestaat uit 7 keer 7 gezichten, 49. Afgesloten met een laatste gezicht van het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel nederdaalt. Hoe lang dat heeft geduurd, dat weet ik niet. Een heel enkele keer komt Johannes weer, zouden wij zeggen, bij kennis. Dan komt hij weer bij zijn positieven. Dan zegt hij: en ik stond op het zand van de zee. Dan weet hij ineens weer waar hij is. Maar de meeste tijd weet Johannes niet waar hij is. En als hij zo naar boven kijkt, naar die blauwe hemel daar boven dat eiland Patmos, dan ziet hij plotseling een deur in de hemel. De Heere wil er als het ware mee zeggen dat er een toegang tot de hemel is ontsloten. Maar 1. Jongens en meisjes, in een kerkgebouw zitten verschillende deuren. Je kunt hier van verschillende kanten binnenkomen, toch? Maar daar, in die heerlijke troonzaal waar de glazen zee is, daar is maar 1 deur. Wie is die deur? Wie heeft het gezegd? Ik ben de deur. Niemand anders, niemand minder dan Christus. Slechts door hem is er een toegang voor een gans verloren zondaar tot die heilige troon. Een witte troon. En die daarop zat, toen Ezechiël hem zag, zei hij dat hij eruit zag als saffiersteen. En nu Johannes hem ziet, kan hij ook niet anders dan namen van edelstenen gebruiken om uit te drukken wat hij in hem zag. Hij was de steen jaspis en de steen sardis gelijk. In de hand van die heerlijke persoon die op de troon zit, ziet Johannes een rol, een boekrol. Het was in de oude Oosterse wereld gebruikelijk, gemeente, dat men een stuk perkament nam en een stok aan de ene kant en een stok aan de andere kant, en dan kon men zo'n rol oprollen en afrollen om te lezen. Deze rol was aan 2 kanten beschreven. Er staat dus heel veel in. Maar de rol was dicht. Verzegeld. Dat gebeurde wel meer. Soms krijgt u in de brievenbus enveloppen die open zijn. Het is meestal niet zoveel bijzonders wat erin zit. Dat is algemeen drukwerk. Soms krijgt u een envelop die dichtgeplakt is. U kunt het een beetje vergelijken met het verzegelen van vroeger. En als u een officieel document krijgt, dan is het zo dichtgeplakt dat u het niet zomaar kunt verbreken. Dat u het alleen maar kunt verbreken met toestemming. Zo is deze rol verzegeld. En niet met één zegel. 7 zegelen zitten op de naad. Dan hoort Johannes dat er niemand is die die rol kan openen. Dat er niemand is die die 7 zegelen kan afbreken van de rol. En dan begint hij te schreien. Want Johannes gevoelt, zonder dat de Heere hem dat heeft gezegd met nadrukkelijke woorden, Johannes gevoelt wat er in die rol staat. Die rol is niet de Bijbel. Die rol is niet het woord van God. Maar die rol, dat is de geschiedenis. De komende geschiedenis van de kerk en van de wereld. Die rol is de rol van Gods besluit. Daar staat in wat de Heere besloten heeft over deze wereld en over zijn kerk en wat er gebeuren zal in de toekomende eeuwen tot aan de jongste dag. Ook onze levensgeschiedenis staat in die rol, gemeente. Eer iets van mij begon te leven, was alles in uw boek geschreven. Maar als nu niemand waardig is om die zegelen open te breken, gemeente, dan betekent dat dat Gods raad niet vervuld kan worden. Dat de dingen blijven zoals ze zijn. Dat deze wereldgeschiedenis nooit tot haar einde, tot haar doel zal komen. En dat brengt Johannes tot bittere smart. Wee niet, hoort hij dan een ouderling zeggen. Wee niet, want zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, heeft overwonnen. Om het boek te openen en zijn 7 zegelen open te breken. En dan ziet Johannes dat er een heerlijke gestalte naar voren komt. Een lam dat staat als geslacht. Die tegelijkertijd de leeuw uit de stam van Juda genoemd wordt. De Heere Jezus Christus. Hij ziet dat hij nadert tot die troon. En dat hij uit de rechterhand van hem die op de troon zit de rol neemt. Wat betekent dat, gemeente? Dat betekent, dan zeg ik het in niet zinnebeeldige woorden, dat het aan de Heere Jezus Christus is toebetrouwd om Gods besluiten uit te voeren. Staat er niet in Jesaja 53 dat het welbehagen des Heeren door zijn hand gelukkiglijk zal voortgaan? En dan ziet Johannes in een ademloze spanning hoe dat lam, hoe die leeuw, hoe de Heere Jezus Christus, de Heere der Heren, de Koning der Koningen, de rol neemt. En hoe hij het eerste zegel eraf breekt, aan de hoek, aan het uiteinde van de rol. Dat betekent dat u een klein tipje van de rol kunt optillen. Dat het eerste deel zichtbaar wordt, leesbaar wordt, in vervulling gaat. En ik zag, zo schrijft onze tekst, toen het lam een van de zegelen geopend had. Als dat gebeurt, schrikt Johannes op. Zoals we misschien allemaal wel eens geschrokken zijn van een onverwachte zware onweerslag. Vrijwel zonder aankondiging. Het is alsof Johannes een donderslag hoort. Maar nee, het is geen donderslag. Eén van de 4 dieren spreekt. Wie zijn dat? De 4 dieren. Als dat gebeurt, dan moet u weten, gemeente, dat rondom de troon die Johannes gezien had, in de hemelzaal 4 wonderlijke geesten zijn. Het zijn gedaanten, het zijn wezens die we alleen maar bij benadering kunnen beschrijven. Ze hebben 6 vleugels en ze zijn vol ogen. Van voor, van achter, van binnen. Ze kunnen naar binnen kijken, ze kunnen naar buiten kijken, naar achter, naar links, naar rechts. 6 vleugels die al maar klapwieken. Het ene dier heeft een kop als een leeuw, het andere dier heeft een kop als een kalf, de derde dier heeft een gezicht als een mens en het vierde dier heeft een kop als een arend. En die 4 zijn rondom de troon. Wat die dieren betekenen, gemeente, is niet zo eenvoudig om te zeggen. We zullen alleen maar zeggen dat ze er zijn. En als we die 4 dieren zo horen beschrijven, dan denken we aan Jesaja. toen hij geroepen werd. Toen zag hij ook de serafs bij de troon van God met 6 vleugels. Met 2 vleugels vlogen zij. Met 2 vleugels bedekten zij hun ogen en met 2 vleugels bedekten zij hun voeten. En ze riepen, en dat roepen deze dieren ook, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Het zijn cherubs, het zijn heilige troongeesten. Wanneer roepen ze dat? Dat roepen ze nu altijd. Er staat in hoofdstuk 4, ze hebben geen rust, dag en nacht. Dat eerste dier met die leeuwenkop brult plotseling met een stem als een onweersklap, kom en zie. En dat zegt dat dier, dat heilige troonwezen tegen Johannes. Johannes schrikt op. Die stem als een donderslag wil als het ware zeggen, Johannes, wat u nu gaat zien, dat is van het grootste belang. Maar niet alleen Johannes wordt opgewekt door die stem als een donderslag om te zien, maar de hele kerk, ook wij, gemeente, met een stem als een donderslag, kom en zie. Als dat eerste zegel gebroken wordt, dan wordt daarna het tweede zegel gebroken, dan het derde, het vierde zegel. Het gaat achter elkaar, de eerste 4 zegels worden heel snel gebroken, dus een heel groot deel van de rol is al zichtbaar. En dan ziet Johannes 4 paarden. Ze komen uit de troonzaal. Voorop een witte schimmel. Ze galopperen. Prachtig. En op dat eerste paard zit een 4e ruiter. Een heerlijke gestalte. Gekroond. Met een boog in zijn handen. Met een pijl erop. Een pijlkoker aan zijn heup. Dan weer een stem als een donderslag. Dan gaat de tweede zegel eraf. Dan komt er een donker rood paard uit de hemelzaal stormen. De kleur van het bloed. En als de derde zegel eraf gebroken wordt, een gitzwart paard. Die daarop zat, dat is een wonderlijke gestalte. Met een ouderwetse weegschaal in zijn rechterhand, met 2 schalen. En als het 4e zegel eraf gebroken wordt, weer die machtige stem als een donderslag. Kom en zie, dan komt er een paard naar buiten stormen met een vuil geel-groene kleur. De kleur van de ziekte. Een grauwe kleur. En die daarop zat, was de dood. 4 ruiters komen uit de hemelzaal galopperen. Johannes ziet de wereldgeschiedenis onder het beeld van 4 paarden. Wat betekent dat? Paarden, jongens en meisjes, wij kennen ze ook nog wel. Ze werden vroeger gebruikt op het land. Tegenwoordig zie je dat zelden meer. Vroeger werden ze gebruikt als trekdieren. De groenteboer kwam soms langs met een paard door de straat. Maar in de Bijbelse tijd werd een paard nooit gebruikt als een trekdier. In de Bijbelse tijd werd een paard ook niet gebruikt op het land. Daar gebruikte je de ossen voor, de runderen. Maar in de Bijbelse tijd was een paard een kostbaar dier. Dat alleen maar voor de oorlog werd gebruikt. We lezen dat als er 3,5 jaar honger is in Israël en er geen regen valt, op het woord van Elia dat koning Achab zijn hofmeester uitstuurt om water te zoeken voor zijn volk? Nee, voor zijn paarden. De macht van een koning werd afgemeten naar het aantal paarden dat hij bezat. De Heer had tegen Mozes gezegd dat de koningen van Israël de paarden niet vermenigvuldigen mochten. Nee, het vertrouwen van Israëls koningen zou moeten zijn op de Heere der Heerscharen en niet op paarden. De dichter van Psalm 20 zegt het ons zo. Deze vermelden van wagens en die van paarden, maar wij zullen vermelden van de naam des Heeren onze Gods. Wat heeft het nu te betekenen dat Johannes de geschiedenis van de kerk en van de wereld ziet als 4 paarden... die achter elkaar galopperen? Dat betekent, gemeente, dat de geschiedenis van deze wereld, van de kerk, van ieder mensenleven gekenmerkt wordt door dit ene woord. Strijd. Wanneer de zegelen van de rol worden afgebroken, gaan de strijddieren over deze wereld. En ik zag, en zie, een wit paard. En die daarop zat, had een boog. Een wit paard. Let u dan ook op de kleuren van deze ruiters. Die zeggen zoveel. Op de kleuren van deze dieren. Die zeggen zoveel over hun ruiters. We zijn in het laatste Bijbelboek. En daar hebben de getallen, maar ook de kleuren, een symbolische betekenis. Wit. Dat is in de Heilige Schrift de kleur van de zuiverheid. Denk aan het witte kleed. Dat wijst ons op zuiverheid, ongereptheid, reinheid. Maar wit is in de Bijbel toch in de allereerste plaats de kleur van iets anders. De kleur van de overwinning. De profeet Zacharia heeft in zijn nachtgezichten ook paarden gezien. Het opmerkelijke is dat bij Zacharia de witte paarden achteraan komen. Maar als Johannes ze ziet, dan loopt dat witte paard voorop. Dat komt omdat als Zacharia leeft, de Heer Jezus nog komen moet. De overwinning moet nog worden behaald. Maar als Johannes leeft, dan is Christus gekomen. De overwinning is behaald. Hij gaat voorop. Rood. Rood is bijna overal in de Bijbel de kleur van het bloed. Van strijd en verdrukking. Waarom zijt gij rood aan uw gewaad, als een die in de wijnpers treedt? Zo lezen we in Jesaja 63. Zwart. Dat is de kleur van de honger. Denk maar aan de uitdrukking, hij zag zwart van de honger. En als iemand groenachtig ziet, groenachtig wit, vaal, dan is dat de kleur van een ziekte. Dan wordt wel eens gezegd, hij zag zo grauw, hij heeft iets onder de leden. Wit, rood, zwart, vaal. Dat zijn de kleuren van de paarden, die kleuren hebben veel te zeggen. En ik zag en zie een wit paard en die daarop zat. Wie is dat? Wie is die ruiter op het witte paard? Niet alle verklaarders zijn het erover eens, maar wij kunnen niet anders zeggen dan die ruiter op het witte paard moet Christus zijn. De koning der koningen en de Heere der heren. En die daarop zat had een boog. Zie, daar gaat Christus. En onze kanttekenaar zegt zo treffend en terecht, dat paard waarop hij rijdt, dat is nu het beeld van de evangelieprediking. Psalm 45 is toch zo duidelijk hierin. Vertoon uw glans, vertoon uw majesteit. Rijd zegenrijk in uw heerlijkheid op het zuivere woord der waarheid. Rijd voorspoedig. Christus gaat over deze wereld op een wit paard. Dat is de prediking van het evangelie. En u ziet, Johannes gemeente, als het eerste zegel van de rol wordt afgebroken, hoe de kerkgeschiedenis, hoe de wereldgeschiedenis in de allereerste plaats beheerst zullen worden door de prediking van het evangelie. Dat gaat voorop. Als u een week lang de ochtendbladen zou lezen, de neutrale kranten, zoals ze ten onrechte genoemd worden, want neutraal zijn ze niet, dan denk ik dat u over die ruiter op het witte paard geen woord zult lezen. Welke krant u ook neemt, u zult in alle bladen heel veel lezen over de sport, over de oorlog. U kunt bladzijden vol schunnigheid en ontucht aantreffen, maar over de ruiter op dat witte paard leest u geen letter. Als de kerk des Heren al eens in de pers genoemd wordt, is het meestal een plaatselijk schandaaltje. De ruiter op het witte paard ontbreekt in de berichtgeving, overal. Maar gemeente als Johannes, bij hemels licht de wereldgeschiedenis zich ziet ontrollen, dan ziet hij dat voor alles, de prediking van het evangelie, de wereldgeschiedenis beheerst, bepaalt, regeert. En ik zag en zie een wit paard. Heerlijk is die ruiter. Hij heeft een boog in zijn hand. Gelukkig geen zwaard. Geen slagzwaard. Die rode ruiter, die vale ruiter, die hebben een zwaard. Maar deze ruiter heeft een boog. Treffende symboliek. Het is niet zijn opdracht om te doden, Maar het is zijn opdracht om te treffen. Hij heeft ook een wapen. Uw pijlen zijn scherp, zingt Psalm 45. Ze treffen in het hart van des konings vijanden. Hij heeft ook een wapen, een boog. Maar geen wapen om te doden, maar een wapen om te treffen. Christus gaat door deze wereldgemeente, rijdend op het witte paard van de evangelieprediking. Een wit paard, de kleur van de overwinning, een prachtige schimmel. Dat is het beeld dat Johannes ziet, wanneer hij de gang van het woord door deze wereld bij dit geesteslicht aanschouwt. Een schoon wit paard dat galoppeert van de ene stad naar de andere, van het ene land naar het andere. Een boog in zijn hand, geen dodelijk wapen, maar een wapen waarmee hij treffen wil. En hem is een kroon gegeven. Wat voor kroon? Ik weet het niet. Er staat eigenlijk een krans op zijn hoofd. De lauwerkrans was in de oude wereld de overwinningskroon. En weet u wat het wonderlijke is? Bij de wedrennen, de paardenrennen, zoals men die wel kende, kreeg de overwinnende ruiter na de overwinning de krans. Maar deze ruiter, de Heer Jezus Christus, draagt zijn kroon al voor hij begint. Dat is wonderlijk. Hij heeft nu al een kroon op zijn hoofd. Hij moet zijn tocht toch maken over deze wereld. Wie weet hoe het gaan zal. En voordat hij zijn tocht maakt, draagt hij de kroon al, de krans. Wat betekent dat? Dat de zegen hem beschoren is. Dat zijn overwinning op dood en hel en zonde en Satan gewaarborgd is. Dat hij heeft gezegd, gemeente, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dit zijn de heerlijke tekenen die deze ruiters sieren. We letten in de tweede plaats op de vijanden die hen dienen. We zingen eerst samen uit Psalm 45. Het tweede en derde vers. God, God, o held, en uw pijlen fel van uw boog gedreven. Psalm 45, vers 2 en 3. Wij letten, gemeente, op de vijanden die deze ruiter op het witte paard dienen. Want we lezen in onze tekst: en hij ging uit, overwinnende, en opdat hij overwon. Daar is iets merkwaardigs in de gang van deze ruiter. Zijn overwinning staat vast. Hij draagt de kroon al. Die overwinning behaalt hij voortdurend, want hij gaat uit overwinnende. Maar dan overwint hij zo dat hij niet onmiddellijk overwint, dat hij niet volkomen overwint, maar dat hij steeds opnieuw overwinnende moet zijn. Zijn overwinning staat vast. De kroon is al op zijn hoofd, maar hij gaat uit overwinnende. Telkens overwinnend. Wie overwint hij dan? Hij overwint de Satan, zijn grote tegenstander, de oude draak, de duivel. In de moederbelofte in het paradijs had de Heere zijn overwinning beloofd. Datzelfde zal u de kop vermorzelen. Die overwinning staat vast. Hij draagt de kroon al op zijn hoofd. Satans strijdgemeente is uitzichtloos. Op Golgotha heeft deze ruiter de overwinning behaald en de kop van de slang vermorzeld. En toch moet hij de Satan voortdurend opnieuw weer overwinnen. Want de kop van de duivel is wel vermorzeld, maar zijn kracht is nog niet gebroken. Het is met de duivel als met de slang. De grootste slang die de wereld kent is de anaconda. Die leeft in de oerwouden van Brazilië. Het is een meterslange slang. Als u die slang door zijn kop schiet, dan sterft hij. Maar nog uren na zijn dood kan hij met zijn zware staart stuiptrekkend slaan. En ver weg in het oerwoud klinkt soms het klappen van de staart van de stervende anaconda. Zo gaat het in het rijk van de natuur. Zo gaat het ook in het geestelijke rijk. Op Golgotha verbrijzelde Christus de kop van de slang, maar 20 eeuwen lang ranselt de slang de wereld nog met zijn staart. En daarom is het nodig dat Christus uitgaat overwinnende, maar ook opdat hij de Satan overwon, keer op keer. Nog een vijand die deze ruiter op het witte paard bekampt, dat is de dood. Die vreselijke vijand die ons allen eenmaal grijpen zal. De dood die wel genoemd wordt de koning der verschrikkingen. Maar Christus draagt een kroon op zijn hoofd. Zijn overwinning over de dood staat vast. Enkele keren heeft hij al een voorproef gegeven. Het dochtertje van Jairus, na eens jongeling, Lazarus in het graf, zijn overwinning staat vast, gemeente. Op de paasmorgen overwon hij de dood en stond op uit het graf, overwinnende, ja. En toch is de dood er nog. Morgen staan bij alle begraafplaatsen in ons land weer de rouwstoeten. Vandaag sterven de mensen nog altijd in het verkeer, in de ziekenhuizen. Het gaat door alsof er niets is gebeurd. Hij is nog niet verslonden tot overwinning. En daarom is het nodig dat die ruiter niet alleen uitgaat overwinnende, maar ook opdat hij eindelijk overwon. En dat zal hij doen, gemeente, op de jongste dag. Mag ik u nog een vijand noemen? Zijn volk. Zijn volk? Rangschikt u die dan, zult u zeggen, op één lijn met de Satan en met de dood? Vergeet u niet dat zijn uitverkorenen zijn vijanden waren toen hij voor hen stierf. Heeft u zichzelf zo al leren kennen? Als een vijand van de ruiter op het witte paard. De vijanden van Christus moeten niet alleen maar zoeken onder de spotters en de vrijdenkers. De vijanden van Christus zijn niet alleen de mensen die zijn naam lasteren, die zijn persoon schaden en onteren. De vijand van Christus zit ook hier in uw godsdienstige hart. De vijanden van Christus zitten ook in de kerk. En het is alleen blindheid, nameloze blindheid, die daarvoor onze ogen sluit. Maar hij gaat uit. Hij heeft de kroon al op zijn hoofd. En ergens in het woord zegt hij: ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Ik heb, zegt hij, hoort u, hij heeft ze al. Ze zijn nog niet bekeerd. Ze leven nog in hun vijandschap. Maar hij zegt: ik heb ze al en ik moet ze toebrengen. Overwinnende. Dan legt hij de pijl op zijn boog. En als die ruiter op dat witte paard rondgaat over deze aarde, dan loopt dat witte paard doorgaans niet langs de tribunes van de stadions. Dat witte paard kunt u niet vinden op de meubelboulevards die op zondag open zijn. Dat witte paard vindt u niet op de stranden van Scheveningen en Hoek van Holland. Dat witte paard wil rijden waar het woord wordt gebracht. Want dat paard is het woord van de evangelieprediking. En nu dan, als de gemeente samenkomt, dan is hij daar, die ruiter op dat witte paard. Ziet u hem dan? U ziet hem niet, maar hij is er wel. Soms in een mooie grote kerk, waar een leraar staat door God geroepen en gezonden. Soms in een kerk waar een dwaalleer wordt gebracht, met een onbekeerde dominee op de preekstoel. Soms komt hij zelfs daar. Soms in een klein kerkje onooglijk onderaan een dijk, waar 20 of 30 mensen samen zijn bij een leesdienst en een preek gebrekkig wordt gelezen. Maar daar komt de schimmel binnen van de evangelieprediking. De ruiter op het witte paard. En hij legt zijn pijl op zijn boog en hij schiet. Daar is een jongen. Daar is een meisje en het roept uit: ik ben dodelijk gewond, ik heb tegen God gezondigd. Daar is het wonder gebeurd. Zo gaat hij rond, overwinnende. En als je nu zit te slapen in je kerkbank, al zit je aan heel andere dingen te denken, al ga je misschien naar de kerk om te spotten, al zit je hier van binnen, misschien met een barstende vijandschap tegen de boodschap in je hart, maar denk erom. Als die schone schimmel, als dat witte paard stilhoudt bij je bank, en die gezegende ruiter legt een pijl op zijn boog en hij raakt jou tussen de gespen en het pansier, dan ben je verloren voor hem. Geen kracht ter wereld is sterker dan hij. En je valt voor hem in het stof. En hij ging uit, overwinnende, en opdat hij overwon. In die woorden, gemeente, ligt die wonderlijke gang van Christus. Hij overwint zijn vijanden, maar niet in één keer. Hij overwon de Satan op Golgotha's heuvel. Maar de staart van de slang slaat al eeuwenlang met grote kracht. En eenmaal zal hij hem ten einde overwinnen. Hij overwon de dood op de paasmorgen. Maar nog altijd worden er mensen begraven. Maar eenmaal zal hij uitgaan, opdat hij overwon. Hij overwint de uitverkorenen. Wanneer hij in het uur van Gods welbehagen een pijl in hun hart schiet, dan zijn ze overwonnen. Weet u het nog, kinderen des Heren? Die eerste keer dat de Heere u neervelde en overmocht en te sterk werd. Sindsdien is uw leven nooit meer geweest wat het voor die tijd was. De brug naar de wereld ging op. Zonde werd zonde. De schuld werd schuld. Uw leven veranderde. U bent niet maar van korps veranderd. Uw leven veranderde van koning. Maar wat heeft de Heere ook naderhand een moeite aan u gehad? Wat is het voortdurend opnieuw nodig dat hij overwint? Wat geldt ook zijn kinderen en opdat hij overwon? Wat blijft er ook na ontvangen genade een weerstand, een vijandschap achter in het hart van Gods kinderen? En telkens opnieuw moeten heren ze weer te sterk worden. Dan weer zitten ze vast op gronden die niet houden. En hij moet ze eraf stoten. Dan weer zijn ze zo bitter opstandig over de wegen die hij met ze houdt. En kunnen ze onder zijn hand toch maar niet buigen. O, als dat kruis er toch maar niet was. O, als de Heere die weg toch maar niet hield met mij. Dan is het zo nodig. En opdat hij overwon. Maar één keer zal hij in het leven van zijn volk de laatste zegen behalen. Dan zal hij hen geheel en al overwinnen. We letten nog op onze derde gedachte, maar we zingen eerst Psalm 72, vers 6. Ja, elk der vorsten zal zich buigen. We zien vanochtend met Johannes, gemeente, de ruiter op het witte paard. We zagen de tekenen die deze ruiter sieren en wij hoorden over de vijanden die hem dienen. We letten nu in de derde plaats op de oordelen die hem volgen. Als Johannes zo dat witte paard nastaart, dan worden er nog drie zegelen van de rol afgebroken. Hij ziet dat er achter die witte ruiter nog andere ruiters komen en als hij die ruiters ziet, dan zal de schrik hem weer om het hart slaan. Er komt een rood paard, de kleur van de oorlog. Die daarop zat, werd macht gegeven de vrede te nemen van de aarde en dat zij elkander zouden doden en hem werd een groot slagersmes gegeven. Dat staat er eigenlijk, gemeente. Het woord is hier in vers 4 met zwaard vertaald, maar het is een groot hakmes. Soms pakt de slager zo'n heel groot hakmes, vlijmscherp, waarmee hij het vlees slaat en snijdt. Dat mes dat die ruiter op het rode paard in zijn hand heeft, is een heel ander instrument dan de pijl en de boog. Die waren bedoeld om te treffen, maar het slagersmes is bedoeld om te slachten. En dat staat er ook eigenlijk in dit vers, dat zij elkander slachten zouden. Waarschijnlijk ziet dat rode paard op de vervolging die zal losbarsten tegen de kerk. Dat rode paard is niet alleen een zinnenbeeld van de oorlogen die in deze wereld nog zullen komen, maar dat rode paard, dat slagersmes, zal zich richten tegen de kerk. En als Johannes dat slagersmes ziet, dan beeft hij. Wat een les, gemeente. Overal waar die witte ruiter op dat witte paard over de aarde gaat en zijn gezegende overwinning behaalt en zijn kerk bouwt, overal waar dat gebeurt, volgt er een andere ruiter met een slagmes. En waar de Heere zijn kerk bouwt, daar zal het slachtmes volgen. Daar wisten de christenen in de eerste eeuwen wat van. De arena's, de brandstapels, vreselijk, het slachtmes. Wat dacht u van het slachtmes in de 16e eeuw, de gezegende reformatietijd? Luther, Duitsland, Calvijn, Zwitserland, Zwingli, Zwitserland, Engeland, Frankrijk. 40.000 doden na de Bartholomeusnacht in augustus 1572. De lijken dreven bij duizenden in de Seine door Parijs. Het slachtmes. Wat dacht u van het slachtmes in de Sovjet-Unie onder Stalin? Wat dacht u van het slachtmes onder Mao Tse-tung in dat grote geheimzinnige China waar kinderen Gods levend begraven zijn? Het slachtmes, een paard om voor te sidderen. Wat dacht u van het zwarte paard met de weegschaal in zijn hand, dat derde paard waarvan wij lezen in vers 5 en 6. En ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren die zei: een maatje tarwe voor een penning en drie maatjes gerst voor een penning, en beschadig de olie en de wijn niet. De honger. Ja, maar een heel bijzondere honger. Hier wordt niet de hongersnood bedoeld die altijd weer over deze wereld komt. Dat is het vierde paard. Maar dat derde zwarte paard is de honger voor de kerk. Want er is wel tarwe, er is wel gerst, er is wel olie, er is wel wijn, maar je moet er geld voor hebben. En veel geld ook. 1 penning, daar moet je een dag voor werken. En van een maatje tarwe kun je zoveel brood bakken dat 1 mens er voor 1 dag genoeg aan heeft. Dus je hele dagloon zal opgaan aan je eten voor die dag. En je kinderen dan? En je vrouw dan? Hoe moet dat dan als je een gezin hebt? De olie en de wijn zullen voor de rijken zijn. Vergeet u niet, gemeente, dat dit laatste Bijbelboek ons leert dat degenen die het merkteken van het beest niet hebben aan hun voorhoofd en aan hun hand, dat die niet meer zullen mogen kopen en verkopen op deze aarde. Die worden buiten de samenleving gedrukt. En als je niet meer kopen en verkopen kunt, dan word je arm. Dan zal er geen tarwe en geen gerst meer voor je zijn. En geen olie en geen wijn. En dan het vierde paard. Dat tweede en dat derde paard zien op de vervolgingen en verdrukkingen voor de kerk. Het vierde paard ziet op de oordelen die over de wereld zullen komen. Zijn naam was de dood. En de hel volgde hem na. En hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel der aarde. Met zwaard en met honger en met de dood en door de wilde beesten der aarde. Een kwart van de wereldbevolking zal ondergaan. Dat is de oorlog die steeds erger zal worden. De aarde bestaat nu zo'n 60 eeuwen en in die tijd zijn er heel wat oorlogen gevoerd, vreselijke oorlogen. Er zijn mensen op deze aarde die willen ons doen geloven dat het steeds beter zal worden. In 1945 werd gezegd: dit nooit meer. Het mag nooit meer gebeuren. Nu hebben we een veiligheidsraad. En we hebben de Verenigde Naties. En we hebben allerlei waarborgen. En we geloven toch dat de mens hiervan geleerd heeft. Maar er zijn nooit zoveel doden gevallen op het slagveld als alleen in de 20e eeuw. Meer doden dan in al die 59 eeuwen bij elkaar. Bij de Marne in Frankrijk stierven in november 1914 250.000 jongens. 250.000 jongens alleen maar in de slag bij de Marne in de loopgraven. Oorlogen, de honger, de pest en de wilde dieren. Dat zijn de verschrikkingen die over deze aarde zullen gaan. En daar staat die kleine man op het strand van de zee. En hij ziet omhoog en hij ziet met angstige ogen daar dat ontzettende rode paard met dat slagersmes in de hand van de ruiter. O, mijn arme schaapjes, mijn arme volk, zal Johannes gedacht hebben. Mijn arme gemeente. Ziet u dat slachtmes? En hij ziet dat derde paard en die ruiter met de weegschaal. Hij hoort hoe de honger zal toeslaan, ook onder Gods kinderen. Een maatje tarwe, 1 penning, 40 euro voor een tarwebrood. En beschadigt de olie en de wijn niet. En dan dat laatste paard. Dat ziet grauw, geel, vaalgroen van kleur. De ruiter die daarop zit, die vreselijke ruiter. Dat is de dood. Maar voorop, gemeente, voorop gaat dat witte paard. Dat paard met die schone ruiter. Met die boog in zijn hand. En die kroon op zijn hoofd. Al die ruiters die hem volgen, die moeten hem dienen. En kunnen niets doen zonder zijn heilige wil. De Heere wil Johannes als het ware leren. Johannes, er zal veel over de wereld heen gaan. Veel over de kerk. Ontzettende oordelen. Maar, zie nu maar op die eerste ruiter. Zie op hem, hij draagt een kroon. Hij heeft een boog. Hij overwint en op dat hij overwon. En zo gaat die ruiter rond, gemeente, door Judea. Door Samaria is hij gegaan. Door Azië en Griekenland. Door Italië en Europa. Hij is ook hier gekomen. Willy Brod reed op een paard. Zijn standbeeld staat in Utrecht. En zo is het evangelie gebracht in de lage landen aan de zee. De ruiter op het witte paard gaat hier in Nederland al eeuwen rond. Eeuwen. En hoeveel pijlen heeft die gezegende ruiter al geschoten? Bent u al getroffen? Ben jij al geraakt? Door zo'n scherpe pijl door het woord van God. Bent u al geveld? Hebt u de strijd al eens moeten verliezen toen die ruiter zijn boog spande en zijn pijl schoot in uw hart? Of bent u hem nog vijandig? Bent u hem nog tegen? Dient u nog altijd een ander? O, hoe zult u het dan maken als die andere ruiters straks komen? Die rode, die zwarte, die vale ruiter. Kust dan de zoon, opdat hij niet toorne. En gij op de weg vergaat, wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Amen. We zingen de slotzang uit Psalm 68, vers 12 en 17. Dan moogt ge in zegepraal uw voet, en hoe groot, hoe vreselijk zijt ge alom. Gemeente, in verband met de Koningsdag gisteren zingen we na de zegenbede samen de versen 1 en 6 uit ons volkslied. We eindigen nu deze dienst met het gebed uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen.
Thank you.